Nou, stel je voor, je gaat straks gewoon naar het stemhokje voor de Europese verkiezingen. Je vult netjes een vakje in en ergens in Brussel wordt met jouw belastinggeld een lobbyapparaat gefinancierd dat datzelfde beleid helpt doordrukken. Met andere woorden, wat als de EU niet alleen wordt beïnvloed door lobbyisten, maar zelf een van de grootste lobbyisten is? Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Macronieuws. Mijn naam is Jeff Tollons en in deze aflevering duiken we in een paar stevige dossiers. Het lobbyschandaal rond Frans Timmermans, de recente fraudeverdenking rond Federica Mogherini en de Europese diplomatieke dienst. En hoe dit allemaal past in een langere reeks affaires zoals Qatargate en de Pfizergate. Nou, dit is geen complotcast, geen fanclub van Brussel, maar een poging om nuchter uit te pluizen. Wie beïnvloedt wie? Wie betaalt wat? En vooral, wat betekent dit voor jou als burger en belastingbetaler? Nou, blijf vooral luisteren als je bij Brussel vooral een soort grijze mist voor je ziet, je afvraagt wie er eigenlijk aan de knoppen draait en wil begrijpen waarom deze schandalen zo gevoelig liggen voor het vertrouwen in de EU. Nou, laten we eerst even de basis neerzetten. Wat is lobbyen nou eigenlijk? Nou, heel simpel gezegd, lobbyen is proberen invloed uit te oefenen op beleid. Bedrijven doen het, NGO's doen het, vakbonden doen het, boerenorganisaties doen het. Je probeert politici en ambtenaren te overtuigen dat jouw standpunt het beste is. Met rapporten, gesprekken, evenementen, nou, noem maar op. Nou, en NGO's, wat zijn dat nou eigenlijk? Nou, NGO's zijn niet-governementele organisaties, oftewel geen overheid, geen bedrijf, maar clubs die zeggen op te komen voor een bepaald maatschappelijk doel. Nou, denk aan milieuorganisaties, mensenrechtenorganisaties, ontwikkelingshulp, vluchtelingenwerk, dat soort organisaties. Nou, in Brussel krijgen veel van die NGO's geld uit EU-fondsen. Nou, de EU subsidieert projecten rond klimaat, natuur, mensenrechten, migratie enzovoort. Nou, dat gaat om miljarden per jaar. De precieze bedragen en voorwaarden zijn onderwerp van discussie en onderzoek, maar we hebben het niet over fooien. Nou, en dan is de logische vraag, als NGO's geld krijgen van de EU en diezelfde NGO's lobbyen bij het Europees Parlement en bij de lidstaten, waar ligt dan de grens tussen beleidsuitvoering en door de overheid gefinancierde lobby? Nou, daar komt nog iets bovenop. De Green Deal. Dat is het grote klimaat- en milieupakket van de EU, waar Frans Timmermans jarenlang het gezicht van was. Het gaat over CO2-reductie, landbouw, industrie, energie, alles. En het raakt direct aan jouw leven. Energierekening, benzineprijzen, boerenprotesten, huizen isoleren, noem maar op. Nou, als er dan verhalen opduiken dat de Europese Commissie zelf miljarden aan milieu-NGO's heeft gegeven, waarbij critici zeggen dat die clubs vervolgens de Green Deal moesten helpen er doordrukken, dan wordt het gevoelig. Niet alleen politiek, maar ook principieel. Wie bewaakt de bewakers? En dan heb je nog een tweede dossier. De Europese Diplomatieke Dienst, de EEAS. En de fraudeverdenking rond voormalig buitenlandschef Federica Mogherini. Dat gaat niet over klimaat, maar over aanbestedingen, training van jonge diplomaten en mogelijke focusbehandeling bij een miljoenencontract. Nou, herken je dat gevoel dat Brussel één grote zwarte doos is? Nou, in deze aflevering doen we het tegenovergestelde. De klep gaat open. Nou, dan eerst Frans Timmermans. De man die jarenlang het gezicht was van de Green Deal en later in Nederland lijsttrekker werd voor GroenLinks PvdA. In 2025 is hij opnieuw in opspraak geraakt. Dit keer niet vanwege zijn klimaatambities, maar vanwege de manier waarop daarvoor steun is georganiseerd. Nou, critici, waaronder een Europese belastingbetalersorganisatie, stellen dat de commissie onder zijn verantwoordelijkheid grote sommen geld aan milieu-NGO's heeft verstrekt met een hele duidelijke politieke bijsmaak. Dat geld zou niet alleen voor projecten zijn, maar ook om actief te lobbyen voor de Green Deal bij Europarlementariërs en lidstaten. Nou, volgens die critici krijgt men een soort lobbycarousel. De uitvoerende macht, oftewel de commissie, verdeelt dan subsidies. Bevriende NGO's maken rapporten, campagnes en petities Diezelfde NGO's oefenen druk uit op het parlement en op nationale regeringen en zo wordt beleid gepusht dat in de kern uit dezelfde koker komt. Nou, en dat beeld is dus stevig aangezet. En belangrijk, het is een beschuldiging, geen vaststaand feit. Een aantal zaken is namelijk nog onderwerp van onderzoek en debat. Nou, en wat ligt er nou concreet op tafel? Nou, 1. Een klacht bij het Europees Openbaar Ministerie. Een belastingbetalersclub heeft in de zomer van 2025 bij de Apple een strafklacht ingediend tegen onder andere Frans Timmermans en een collega-commissaris. Ze vragen om onderzoek naar onrechtmatige betalingen aan NGO's die EU-wetgeving moesten beïnvloeden. Nou, dan 2. Een kritisch rapport van de Europese Rekenkamer. Dus de Europese Rekenkamer heeft in 2025 een speciaal rapport uitgebracht over de transparantie van EU-geld naar NGO's. De Rekenkamer zegt niet, dit is allemaal corrupt, maar wijst wel op een gebrek aan overzicht en transparantie. En op risico's voor belangenverstrengeling en democratische controle. Nou, en dan 3. Beschuldigingen over geheime contracten. In sommige media en opinieplatforms wordt gesproken over geheime contracten tussen de commissie en bepaalde NGO's, waarbij diezelfde NGO's volgens critici verplicht zouden zijn om de Green Deal politiek te verkopen. Deze claims zijn omstreden. Niet alle journalisten en onderzoekers zien hiervoor hard bewijs. En sommige factcheckers en media benadrukken juist dat er vooralsnog geen juridische uitspraak is die dat bevestigt. Nou, en wat zegt Frans Timmermans zelf? Hij ontkent dat er met NGO's contracten zijn afgesloten waarin lobbyverplichtingen zouden staan. En benadrukt dat subsidies bedoeld zijn voor klimaat- en milieuprojecten binnen de bestaande regels. Nou, en dan was er eind november 2025 een hoorzitting in het Europees Parlement waar deze hele kwestie centraal stond. Europarlementariërs wilden uitleg over de geldstromen naar NGO's, de rol van de commissie en mogelijke belangenverstrengeling. Nou, Frans Timmermans werd uitgenodigd, maar kwam niet opdagen vanwege agendaproblemen. En voor zijn critici was dat natuurlijk olie op het vuur. Zij zagen het als weglopen voor politieke verantwoordelijkheid. Nou, en tegelijk zeggen voorstanders van de Green Deal en een aantal milieuorganisaties, dit is politiek theater. Zij stellen dat NGO-subsidies al jaren bestaan, het gaat om projecten met duidelijke criteria en controles, en dat de aantijging dat Brussel stiekem een lobbymachine heeft gebouwd sterk overtrokken is. Merk je hoe politiek geladen dit wordt? Je kunt dezelfde feiten nemen, miljarden aan subsidies voor NGO's rond klimaat, en daar 2 totaal verschillende verhalen over vertellen. Verhaal A, misbruik van belastinggeld om de democratie te bespelen, en verhaal B, normaal beleid met misschien wat slottige administratie, maar verder niet meer dan dat. En precies dat maakt dit dossier juist zo ingewikkeld. We hebben beschuldigingen, een klacht, een kritisch rekenkamerrapport, maar nog geen rechtelijk oordeel. Het is nog geen schuldig, het is onder vuur liggen. Nou, dan naar het tweede grote dossier. De arrestaties rond Federica Mogherini en de Europese diplomatieke dienst. Nou, Mogherini was van 2014 tot 2019 de buitenlandminister van de EU. Officieel hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. Daarna werd ze rector van het prestigieuze College of Europe in Brugge. En betrokken bij de opzet van de EU Diplomatic Academy. Een opleidingsprogramma voor jonge EU diplomaten. Nou, begin 2025 in december ging het mis. Belgische politie viel binnen bij de kantoren van de Europese Diplomatieke Dienst in Brussel en het College of Europe in Brugge. Nou, 3 mensen werden aangehouden voor verhoor, onder wie Mogherini en een hoge EU-ambtenaar Stefano Zanino. Daarna zijn ze weer vrijgelaten, maar ze gelden wel als verdachten. De Europese Openbare Aanklager, oftewel de EPO, verdenkt hen van onder meer aanbestedingsfraude, corruptie, belangenverstrengeling en schending van beroepsgeheim. Nou, een korte uitleg. Aanbestedingsfraude betekent dat een aanbesteding, bijvoorbeeld voor een contract van een paar miljoen, niet eerlijk verloopt. Denk aan voorkennis geven aan 1 partij, documenten doorspelen of voorwaarden zo schrijven dat 1 specifieke speler bijna automatisch wint. In dit dossier gaat het volgens de berichten om een contract voor de EU Diplomatic Academy. Een programma van ruim 1 miljoen euro voor training van junior diplomaten. De verdenking is dat het College of Europe mogelijk vertrouwelijke informatie heeft gehad die andere kandidaten niet hadden en daardoor een oneerlijk voordeel. Nou, en net als bij Timmermans geldt, dit zijn verdenkingen. Mogherini en Giannino ontkennen de aantijgingen en zeggen mee te werken met het onderzoek. Ze benadrukken hun vertrouwen in de rechtsstaat en gaan er vervolgens hun advocaten vanuit dat ze worden vrijgepleit. Nou, waarom raakt dit zo'n gevoelige snaar? Het gaat hier om mensen aan de absolute top van de EU-diplomatie. De zaak volgt op eerdere corruptieschandalen zoals de Qatar-gate, waarbij Europarlementariërs verdacht werden van omkoping door onder andere Qatar en Marokko. Nou, en het speelt in een tijd waarin de EU sowieso onder vuur ligt vanwege transparantie. Bijvoorbeeld rond Pfizer-gate. De geheime sms'jes van Ursula von der Leyen met de CEO van Pfizer over de vaccinsdeals. Nou, zie je het patroon dat in de media ontstaat? Niet één los incident, maar een serie affaires. Qatar-gate, Huawei-achtige lobby en corruptiezaken, Pfizer-gate, sms'jes, transparantie, rechtszaken over openbaarheid en nu aanbestedingsfraude bij de diplomatieke dienst. En in die lijst komt Mogherini dan bovenop een stapel die al wankel was. Nou, de grote vraag is nu, hebben we het over een paar rotte appels of over een systeem dat verkeerde prikkels geeft? Aan de ene kant zie je een paar terugkerende elementen. Geldstromen die lastig te volgen zijn, oftewel subsidies naar NGO's, grote fondsen of aanbestedingen. Mensen die van topfuncties in de EU naar lobbyclubs, adviesbureaus of gesubsidieerde instellingen gaan. Of gebrekkige transparantie. SMS'jes die verdwijnen, documenten die niet openbaar worden of onduidelijke contracten. Nou, kritische stemmen van eurosceptische partijen tot sommige onderzoeksjournalisten en NGO's zeggen: dit is geen incident, dit is cultuur. Een cultuur waarin Brussel ver weg is, de bedragen groot zijn, de controle ingewikkeld is en de verleiding groot is om creatief om te gaan met regels. Nou, en tegelijk is er de andere kant van het verhaal en die is net zo belangrijk als we eerlijk willen blijven. De EU heeft controlemechanismen, oftewel de Europese Rekenkamer, de Europese Openbare Aanklager en ook parlementaire hoorzittingen, onderzoekscommissies en transparantieregisters. Dat Mogherini en anderen zijn aangehouden is ook een signaal dat het systeem kan ingrijpen. Nou, en wat betekent dit nou concreet voor jou? Nou, even terug naar jouw wereld. Waarom zou jij als gewone burger, zzp'er, docent, ondernemer of wat dan ook, je druk maken om Timmermans, Mogherini en Europese aanbestedingen? Nou, een paar hele tastbare dingen. Belastinggeld. Alles waar we het over hebben, NGO-subsidies, diplomatenopleidingen, vaccindeals, wordt betaald met publieke middelen, met BTW, inkomstenbelasting, accijnzen, met jouw geld dus. De kernvraag is, worden die miljarden zorgvuldig, transparant en eerlijk besteed? Nou, dan het beleid dat jouw leven kan raken. De Green Deal raakt je energierekening, de prijs van vlees, boerengrond, verbouwingen aan je huis. Buitenlands beleid en diplomatie raken veiligheid, migratie en handel. Als beleid mede tot stand komt via onduidelijke lobbyconstructies of oneerlijke aanbestedingen, dan gaat het niet alleen om Brussel, maar om de regels waar jij je aan moet houden. Nou, en dan nog vertrouwen in democratie. Democratie is meer dan een hokje rood kleuren eens in een paar jaar. Het is ook kunnen volgen wie er invloed uitoefent, kunnen controleren hoe geld wordt uitgegeven en mechanismen hebben om misbruik aan te pakken. Nou, dus de echte vraag is niet alleen, is Timmermans schuldig? Of is Mogherini corrupt? De echte vraag is, hebben wij systemen die dit soort vragen serieus onderzoeken en trekken we lessen als er iets misgaat? Nou, dan nog even wat praktische handvatten voor jou als luisteraar. Wat kun jij hiermee behalve je wenkbrauwen optrekken? Nou, 1. Let op framing in de media. Krijg je een eenzijdig verhaal? Alleen dit bewijst dat de EU een corrupte moloch is? Of alleen, dit is allemaal opgeklopt rechtspopulistisch theater? Nou, in beide gevallen mis je waarschijnlijk de nuance. Een goede reflex is, wie zegt dit en kan iemand belang hebben bij deze lezing? Nou, dan 2. Check verschillende bronnen. Lees niet alleen de kranten of platforms die jouw gevoel bevestigen. Combineer mainstream media met onderzoeksjournalistiek en officiële documenten, zoals bijvoorbeeld de rekenkamerrapporten, Apple-persberichten en of parlementaire stukken. Nou, dan 3. Kijk naar processen en niet alleen naar poppetjes. Het is verleidelijk om alles te maken tot een verhaal over die ene foute politicus. Maar als morgen Timmermans, Mogherini en von der Leyen allemaal zouden verdwijnen, blijven waarschijnlijk dezelfde structuren bestaan. He, dus de manier waarop aanbestedingen worden georganiseerd, regels rond transparantie en of het controlesysteem op NGO-financiering. Nou, dan 4. Blijf Europese politiek volgen, juist als het saai lijkt. De echte belangrijke dingen gebeuren vaak niet in een schreeuwerig tv-debat, maar juist in commissievergaderingen, in hoorzittingen over de rekenkamerrapporten en of in rechtspraak over toegang tot documenten, zoals bijvoorbeeld de Pfizer-gate. Nou, en dit was dan de aflevering over het EU-lobbyschandaal en de fraudeschandalen rond de Europese diplomatie. Nou, vond je dit nou interessant? Deel de aflevering dan met iemand die bij Brussel ook fraude denkt. Het zou allemaal wel. Misschien is het juist voor die mensen tijd om wel te kijken wat er daar gebeurt. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Blijf kritisch, blijf scherp en tot de volgende keer.